Aankomende vrijdag presenteert vertaler en uitgever Arie van der Ent het boek Tom Waarom, de Nederlandse vertaling van een kinderklassieker door de Russische auteur Boris Zhitkov. Bij die presentatie houdt hoogleraar Russische en Slavische literatuur Ellen Rutte een lezing over Sovjet-kinderliteratuur. De kinderliteratuur uit de Sovjet-tijd was doorspekt met politiek, en toch zijn die prentenboeken nog steeds populair. Hoe zit dat, vroegen wij ons af. We hebben Ellen Rutte nu aan de telefoon. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, ja, de Sovjet-Unie bestaat al een hele tijd niet meer. En dan nu toch de aandacht daarvoor en zelfs de vertaling van een boek in het Nederlands. Waar komt die aandacht voor die literatuur vandaan? En hoe kan het dat het nog zo populair is, vragen wij ons af.
Ja, nou, ik moet allereerst zeggen, het is zelfs nog veel spannender vrijdag. Want Arie kwam eigenlijk last minute erbij. Het Instituut voor Internationale Geschiedenis in Amsterdam heeft een hele grote collectie Sovjet-kinderboeken. Hele mooie collectie. En onze eerstejaars studenten aan de UvA, Universiteit van Amsterdam, die werken daarmee in hun eerste jaar. Die gaan dan het archief in. En toen zeiden we op een gegeven moment, zullen we dan ook samen een middag over kinderboeken organiseren. Ik presenteer eigenlijk alleen die middag, maar daar komt bekende kinderboeken, Russische kindergedichten vertalen, Robert-Jan Henkes iets vertellen, en twee verzamelaars en kenners, Albert Lemmens en Serge Stommels. En toen zei op een gegeven moment Arie van der Ent, zal ik daar dan ook mijn nieuwe vertaling publiceren. Dus het is eigenlijk een hele brede middag waar we ook dat boek gaan presenteren.
Ja, en die kinderliteratuur in de Sovjet-Unie, nu weten we natuurlijk, of natuurlijk allemaal, maar het is niet geheel onbekend dat het Stalin schrijvers opdracht gaf om ingenieurs van de Sovjet-ziel te worden. Was er ook zo'n soort opdracht aan kinderboekenschrijvers? Moesten die allemaal kleine socialistjes creëren in hun boeken, bijvoorbeeld kinderen?
Ja, nou, dat was ook voor mij toen ik deze met die collectie ging werken en deze reeks ging opzetten, nog een hele ontdekkingstocht. Want wij denken inderdaad vaak, als we denken aan Sovjet-kinderboeken, aan, bij wijze van spreken, Stalin die een schrijver een geweer tegen het hoofd zet. Maar dat is eigenlijk een veel breder palet. En dat ontdekken we ook elk jaar weer in dat archief. Je hebt eerst boeken uit de jaren 20. Prachtige avant-garde platen staan daarin. Avant-garde kunstenaars die boeken maken. En die ook echt geloven in de Sovjet-ideologie. Dus dat komt echt uit die kunstenaars zelf. Op een gegeven moment gaat de staat zich er steeds meer mee bemoeien. Dan krijg je inderdaad boeken die de ideologie van de staat uitdragen. Maar dat is ook, het is eigenlijk maar zelden zo dat de overheid echt zei, jij moet nu dit schrijven. Het was meer zo dat schrijvers snapten dat het cultureel klimaat zo was dat je bepaalde dingen niet kon schrijven.
Ja, en werd misschien ook financieel wat gedaan?
En dit is nog maar
gedaan.
Dit zijn al een aantal genres die we tegenkomen.
Ja, en ik kan me voorstellen dat je, als je zeg maar boeken schrijft die de overheid wenselijk vindt, dat dat ook financieel wel een beetje helpt.
Dat hielp. Dat hielp. Ja, en officieel was natuurlijk iedereen gelijk in de Sovjet-Unie, maar als je netjes deed wat iedereen zei en je was ook nog een beetje sociaal behendig, dan had je wel roomboter op je broodjes en had je een mooie auto, een mooie telefoon, et cetera. Dus zeker.
Ja, en als je nou naar de inhoud van die kinderboeken kijkt, was die dan ook extra braaf? Of leerde die ook lessen van Lenin? Was die een soort, kwamen politieke figuren ook voor in die kinderboeken? Hoe zat dat?
Ja, ik zat de afgelopen dagen nog eens wat boeken door te pluizen. Als je het leuk vindt, kan ik een klein stukje voorlezen. Want je komt dus van alles tegen. Heel veel prachtige boeken die juist helemaal niet doen wat de overheid zegt. Dat zijn natuurlijk de leukste, daar kunnen we het misschien zo nog over hebben. Maar er zijn inderdaad ook vooral over Lenin heel veel boeken waar je dan ziet dat Lenin gezellig mee op school komt kerstmis vieren. Of dat hij bij kinderen op bezoek komt en zegt, nou, jullie moeten wel jullie bordjes netjes leeg eten. En ik vond een heel mooi, heel kort fragmentje uit een verhaal waar hij met een katje gaat spelen. Dus veel meer gebeurt er niet, maar het is natuurlijk hele goede PR voor Lenin. Als je wil, kan ik daar een heel klein stukje uit voorlezen.
Ja, dat is goed.
Oké.
Ga je gaan.
Snel nam Vladimir Ilyich de kat in zijn handen. Hij kietelde hem bij het nekje, krabbelde tussen zijn oren en aaide hem. Waska was heel tevreden. Hij ging Vladimir Ilyich meteen zachtjes in de vinger bijten. Kijk nou toch eens, wat een speels typje. Nou, laat maar zien hoe goed jij kunt springen, zei Vladimir Ilyich. Nou, daar voel je heel goed uit, hè. Het is ontzettend poezelig allemaal.
Een mensenvriend ook, en een dierenvriend.
Voel je precies, ja. Precies. Dus ik las ook echt een soort kerstman is het eigenlijk.
Ja. Dat boek Tom Waarom, hè, wat nu opnieuw wordt uitgegeven, valt dat ook in dit genre? Of is dat misschien wel iets oppositioneler of eigenzinniger? Titel is natuurlijk prachtig.
Is spannender. Ja, Tom Waarom is zo spannend. Het begint met, het gaat over een jongetje dat, zoals kleine kinderen doen, over alles vraagt, waarom zit dit zo, waarom zit dat zo? En die daar steeds maar over doorvraagt. Dus dat is een boekje wat eigenlijk al een beetje daarvan wegbeweegt. Nou had je meer schrijvers die toch echt hun eigen gang gingen, zonder dat ze nou per se anti-Stalinistische literatuur schreven of zeiden dat de hele, het hele sociale bestel moest worden omgegooid. Maar die echt hun eigen gang gingen. Ik vind altijd een heel mooi voorbeeld Daniel Garms. Hele spannende schrijver uit die tijd, waar we ook onze studenten nu mee aan de slag zijn gegaan met zijn teksten.
Ja, en wat maakt hem zo spannend? Wat maakt hem zo leuk of zo aardig?
Ja, nou, hij was dus niet zozeer een dissident. Dus als iemand gewoon gaat opschrijven, lieve kinderen, het is niet goed wat Stalin doet, ja, dan is dat verder niet zo spannend. Maar hij was iemand die teksten schreef waar partijideologen heel weinig mee konden. Die hoorden bij een groep kunstenaars, die zeiden, wij willen de werkelijkheid weergeven, maar dan in al zijn chaos, met alle absurdismen die daarbij horen. Dus hij schreef bijvoorbeeld een gedichtje. Als je wil, kan ik daar ook een stukje over voorlezen.
Nee, doe me niet, vertel maar gewoon.
Nee, dat doe je niet. Nou, hij schreef bijvoorbeeld een gedicht, dat is deels voor volwassenen, deels voor kinderen, waarvan hij dan zei, er is een jongetje en dat jongetje heeft rood haar, maar ja, eigenlijk heeft hij helemaal geen haar en eigenlijk heeft hij ook helemaal geen neus en helemaal geen armen. En dan eindigt het verhaal ook met, nou, weet je, laat het maar gewoon niet over hebben, want eigenlijk heeft hij helemaal niks. Nou, daar kan je misschien van voorstellen dat dat geen literatuur is waarvan de censor heel makkelijk meteen kon zeggen, dit mag niet. Maar daar waren de autoriteiten ook niet blij mee. En uiteindelijk is Garms ook toch als klassevijand. Hij is echt geëindigd, uitgehongerd in een psychiatrisch ziekenhuis.
Want zulke verhalen pasten niet in het beeld van het geïdealiseerde Sovjet-modelkind.
Ja, precies, die passen daar gewoon niet in. En dat zijn hele spannende, prachtige boeken.
Ja. Maar kan je zeggen dat kinderliteratuur de censuur iets minder streng was dan bij de volwassen literatuur?
Ja, dat is een interessante vraag. Aan de ene kant, ik had het daar ook over met Robert-Jan Henkes, die vertaler die ook vrijdag op bezoek komt. Ik zei, wat denk jij daar nou over? Aan de ene kant kon er wel meer. En blijven er inderdaad ook in de jaren 30 wel boeken verschijnen die de allerergste Stalin-repressietijd. Waar dingen gebeuren die niet in die ideologie pasten. Aan de andere kant hadden schrijvers die dat bleven durven. Dat was altijd een beetje een gok. Dat ging toch wel heel vaak mis.
Ja, je kon ook
die boeken
een
bleven verschijnen, ja. Maar ja, dat was heel lastig.
Ja, en die boeken zijn nu nog steeds, die Sovjetboeken begrijp ik, in Rusland populair.
Wat vooral heel populair is nog, wat ik ook bij mijn Russische vrienden zie, zijn boeken van bijvoorbeeld Tchaikovsky, Marsak. Dat waren auteurs die prachtige verhalen schreven waar olifanten en krokodillen met elkaar gingen telefoneren, et cetera. Die dus een beetje in die categorie vielen, net als Garms, maar die iets pragmatischer waren, die het iets beter voor zichzelf voor elkaar hadden. Maar dat is wel echt de hoge kwaliteit Sovjet-literatuur. Er zijn heel veel echt goede schrijvers die boeken schreven
die
misschien voor volwassenen waren gaan schrijven, maar die nu dachten, ik richt me maar tot de kinderliteratuur, want daar kan ik iets meer. Die boeken zijn nog steeds wel populair, maar echt die boeken over Lenin of Stalin, ja, die leest geen Rus meer met droge ogen natuurlijk.
Nee, ik begrijp het. Goed, Ellen, bedankt. 1 februari dus bij het ISG. Ja. Kunnen luisteraars die er graag naartoe er ook bij zijn?
Zeker, het is heel makkelijk. Ze moeten gewoon googlen Wereld van het Sovjet Kinderboek. Dan vinden ze een aantal links en dan kunnen ze met 1 mailtje zich inschrijven. Er zijn veel inschrijven, maar er is nog plek.
Oké, Ellen, bedankt.